Daarna openen we het woord van de Heer in het Nieuwe Testament, wel in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen daaruit het 11e hoofdstuk.
En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zei tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes. Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet, want deze is het van de welke geschreven staat, ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht die u wegbereiden zal voor u, die u wegbereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en ze zeggen, hij heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen, zie daar, een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Gemeente des Heren, die rust. Nee, het paradijs is het natuurlijk niet. Maar dat plekje, dat is werkelijk heerlijk. Een plaatsje ergens in de bergen van Zwitserland. Een klein dorpje. Nee, auto's mogen daar niet komen. En dat zal ongetwijfeld bijdragen aan die rust. Het is een plaats waar mijn vrouw en ik heel graag komen. Zo aan het einde van de middag, in de schaduw van een eeuwenoud kerkje. En dan praten we niet zoveel. Geen diepzinnige gesprekken, maar we kijken samen uit over het dal. En we genieten van de rust. Van de stilte in het vallen van de avond. Rust. Wat kun je daarnaar verlangen? Wat kun je daarnaar uitzien? En het lijkt wel dat dit soort plekjes alleen maar in vakantietijd te vinden zijn. Om even de drukte, de stress en alles van elke dag even te vergeten. Dat het even heel ver weg is. En dan erachter komen dat we een onrustig hart met ons meedragen. Rust is ook het element wat een belangrijke rol speelt in de tekst van de prediking van deze morgen. De tekst van de prediking vindt u in Matteüs 11, de versen 28 tot en met 30. Deze woorden. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wij luisteren vanmorgen naar het woord uit Matteüs 11 onder het thema rust voor rustelozen. Drie gedachten. Allereerst onrust door ongerechtigheid. De tweede plaats rust door gerechtigheid. En in de derde plaats rust te midden van onrust. Nog een keer, thema voor de preek deze morgen, rust voor rustelozen. We letten eerst op onrust door ongerechtigheid. Vervolgens op rust door gerechtigheid. En tenslotte rust te midden van onrust. De woorden van onze tekst zijn overbekend. Zo bekend dat we die ook wel gebruiken om iemand te bemoedigen. Misschien heeft u dat pas nog wel gedaan. Even een kaartje gestuurd naar iemand die het moeilijk heeft. En dan kan het zomaar zijn dat u juist deze woorden opgeschreven heeft. Zodat iemand in de concrete omstandigheden van het leven er even bovenuit getild mag worden. Even mag zien waar de rust werkelijk te vinden is. Te midden van die onrust die door allerlei oorzaken in ons leven er kan zijn. Te midden van de zorgen. Van de moeite. De concrete pijn en lijden die er zomaar kan zijn. Woorden die wij dus gebruiken om een ander te bemoedigen. Woorden die zo bekend zijn dat de vraag is of de betekenis van die woorden, of die voor ons nog wel helemaal duidelijk is. Omdat die woorden dan zomaar los kunnen staan van de concrete context van het hoofdstuk, van het hele gedeelte van het Bijbelboek waar ze uit genomen zijn. Want er zijn wel een paar vragen te stellen bij onze tekst. Vermoeiden en belasten, wie zijn dat eigenlijk? Zijn dat soms mensen die last hebben gekregen van de zonde? Die gebukt gaan onder hun schuld, onder datgene wat ze gedaan hebben. Onder hun ongerechtigheden. En wat betekent dan? Wat is het beeld wat deze tekst hier oproept? Het beeld wat deze tekst oproept, moeten wij plaatsen in de tijd waarin deze woorden voor het eerst geklonken hebben. De tijd waarin de Heer Jezus hier op de aarde was. Vermoeiden en belasten, die zag je elke dag. Dat waren mensen die grote vrachten versjouwden. Die zie je bij ons natuurlijk niet, want wij hebben vrachtauto's en bestelbusjes om spullen van de ene plaats naar de andere plaats te brengen. Maar die had je toen nog niet. Toen had je van die sjouwers, mannen die zich helemaal volpakten met enorme lading aan spullen, zodat je ze nauwelijks meer kon zien en ze van de ene plaats naar de andere plaats brengen. Als u in Jeruzalem komt, en misschien bent u er wel eens geweest, dan komt u nog wel eens zo'n sjouwer tegen. Vooral in het Arabische gedeelte van de stad. Waar de straatjes smal zijn. En ze van hoog naar laag lopen. Waar verschillende trappen zijn. Van die mannen die de hele dag niets anders doen dan de spullen van de ene plaats naar de andere plaats brengen. En die sjouwen en die zwoegen en die draven en die slaven. Ja, het laat zich denken. Na zo'n dag van werken zijn ze vermoeid. Zijn ze helemaal aan het eind. Wij zouden zeggen ze zijn doodmoe. Dat is het beeld wat deze tekst geeft. Maar wat maakt de Heer Jezus nou duidelijk? Vermoeid vanwege de zonde, vanwege de last van de zonde die ze zien omdat hun ogen zijn opengegaan. Opnieuw, dan moeten we naar de context kijken. Deze woorden klinken in Matteüs 11 en we hadden hoofdstuk 12 er rustig bij kunnen lezen. Het is de tijd waarin het eerste enthousiasme voor de boodschap van die rabbi uit Nazareth wat wegebt. Het wordt wat minder interessant, het lijkt wat gewoner te worden. We gaan weer over tot de orde van de dag. En er worden ook vragen gesteld. Johannes de Doper stelt zo'n vraag. We lazen het aan het begin van het hoofdstuk, vers 3. Zijt gij nou degene die komen zou, of verwachten wij toch een ander? Twijfel. Deze woorden klinken nadat de Heer Jezus ook scherpe woorden gesproken heeft. We lazen het, die oordeelswoorden in versen 20 tot en met 24, waarin die drie steden werden aangesproken. Capernaum, Bethsaida, Chorazim. Waar de Heer zulke grote krachten had gedaan. Waar het evangelie van vrije genade geklonken heeft. Maar ze hebben zich niet bekeerd. En bitter klinken de woorden van de Heer Jezus. Deze woorden van de rust die te vinden is bij de Heer Jezus klinken ook voorafgaand aan hoofdstuk 12. Waar we lezen over een twistgesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden. Te midden van de twijfel, te midden van ongeloof, te midden van mensen die hun eigen weg gaan. Te midden van mensen die hele kritische vragen stellen, die de Heer Jezus op de proef stellen. En hem proberen onderuit te halen, klinken deze woorden. Vermoeiden en belasten. Dat zijn diegenen die hun eigen ongerechtigheden nog dragen. Die hun eigen gang nog gaan. Die het woord van God al zo vaak gehoord hebben. Maar zich niet bekeerd hebben. Zij zijn het die zwoegen, slaven en draven. Die zich vermoeien onder hun eigen ongerechtigheden. Nu kunnen we de tijd van toen natuurlijk helemaal uit gaan spellen. En het hele hoofdstuk helemaal uit gaan pellen wat dat toen en daar betekende. Maar laten we de lijn maar naar ons trekken, gemeente. Hoe vaak hebben wij de boodschap van vrije genade al gehoord? Hoe vaak is het woord van God tot ons gekomen? Hebben wij het gehoord dat er een mogelijkheid is van zalig worden? Hoe vaak is aan jou verteld dat de Heer Jezus geboren is? En dat de Heer Jezus gekomen is om je zalig te maken? En wat is ons antwoord geweest? Is het ervan gekomen om de toevlucht te nemen tot deze zaligmaker? Om gelovig gebruik van hem te maken? Laten we het maar eens heel klassiek zeggen. Om alles uit handen te laten vallen en ons helemaal op hem te richten. Of twijfelen. Of zijn we juist heel kritisch? Zitten we te luisteren of het allemaal wel precies klopt? En leven we gewoon door? Of trekken we ons van de boodschap eigenlijk niet zoveel aan? En leven we ons eigen leven? Belast, beladen met de ongerechtigheden. En of we dan een vroom leven leiden. Of juist een heel goddeloos leven. Belast en beladen. Misschien jij wel. Elke zaterdagavond is het moment van de week om de bloemetjes eens buiten te zetten. Want je leeft toch maar één keer. En je moet toch uit het leven halen wat erin zit. En je bent toch nog maar één keer jong. Belast en beladen. Je zet alles op alles. Dat zaterdagbaantje is zo belangrijk. Want die kledingkast moet gevuld blijven. Ik moet toch tenslotte er goed uitzien. En daar mag er nog niets aan ontbreken. Daar wordt alles aan uitgegeven. Kosten nog moeite gespaard. Belast en beladen. En je moet. En zeg je misschien, maar zo leef ik niet hoor. Ik leef juist heel keurig. Ik ga naar de kerk. Ik zit op de vereniging. En ik zorg dat er op mij niets aan te merken is. Want stel je voor dat ze er iets van zouden zeggen. Dat ze er iets van zouden vinden. Dat zou toch niet kunnen. Nee, ik moet belast en beladen. Want wat is de richting van ons leven? Wat is het doel van ons leven? We moeten. En we slaven en we draven en we zijn op van alles en nog wat gericht. En we leven voorbij aan de nodiging tot de zaligheid. Weet u waar we dan op lijken, gemeente? Op een echtpaar waar ik van las. Die hun hele leven heel hard hebben gewerkt. Die zuinig hebben geleefd. Gespaard hebben. Die alles op alles hebben gezet om een paar jaar eerder met pensioen te kunnen. Om dan alle tijd en alle geld te kunnen besteden aan hun hobby. Het aanleggen van een uitgebreide schelpenverzameling. Ze reisden de hele wereld rond. Op jacht naar die ene schelp die ze nog miste. En ze moesten. En ze moeten. Maar is dat de tekening van ons leven? Dat we maar gaan, dat we maar draven en slaven. En dat we voorbij leven aan Gods nodiging tot het heil. Gemeente, dan zijn we zoals die dat echtpaar. En als we dan verschijnen moeten voor de Heere. Wat moet je dan zeggen? Heere, hier is mijn schelpenverzameling. Dan hebben we dus niets. En toch. De Heere Jezus liet zich toen in Galilea niet ontmoedigen. Door de twijfelaars. Ook niet door de huichelaars. Ook niet door de weglopers. Ook niet door degenen die kritisch waren. Maar hij liet het opnieuw horen. Komt allen tot mij. Zo ook vanochtend. Wie we ook zijn. Wat onze afstand is tot de Heere. Hoe wij ons leven leiden. Vanochtend komt de zaligmaker tot ons. In het gewaad van de prediking van het woord. En zegt het tegen u, tegen jou en tegen mij. Kom naar mij toe. Verwacht het nou van mij. Want bij mij is uiteindelijk rust te vinden. Dat is de eerste van de tekst. Naar de tweede. Rust door gerechtigheid. Want wat zegt de Heer Jezus nou eigenlijk? Komen komt herwaarts tot mij. Nemen, neem mijn juk op u. En leren, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. De Heer Jezus wil dat wij onze aandacht op hem richten. En in tegenstelling tot het juk, tot de last van de zonde, van de ongerechtigheid, waar iets gelatens in zit, waar een moeten in zit, waar we, of we nou willen of niet, het moeten dragen, nodigt de Heer Jezus ons uit om heel bewust zijn juk op ons te nemen. Om zijn last te gaan dragen. Zijn last. Dat betekent dat de Heer ons uitnodigt. Maar niet vrijblijvend. Het is niet zo, zo lees ik dat niet in de tekst, dat de Heer zegt, nou zal ik je bevrijden en dan kun je daarna gewoon heerlijk verder leven. Nee, geroepen om zijn last te dragen. Wat is dat dan? Een juk, jongens en meisjes. Je hebt het misschien wel eens gezien in een museum. Dat is een balk die je op je rug legt en er hangen dan twee kettingen aan met emmers of iets anders waar je spullen in kunt doen. Dus opnieuw, iets sjouwen, iets dragen. Wat is dan het juk van Christus? Wat is de last van Christus dan? Daar heeft de Heer Jezus eerder over gesproken. In Matthäus 5 lezen we daarover. Over de last van Christus. Het juk van Christus. Wat het betekent om zijn last te dragen. Ik lees dat in Matthäus 5 en als u meeleest vindt u dat in vers 20. Ik lees dat zo. Want ik zeg u, zegt Christus, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de schriftgeleerden en de fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. De last van Christus is het vervullen van de gerechtigheid. Dat is een overvloedige gerechtigheid dragen. Nog meer, nog overvloediger dan de schriftgeleerden deden. En waar blijkt dat uit? De Heer Jezus geeft in het vervolg van dat hoofdstuk een aantal voorbeelden. De wet staat, u mag niet doodslaan. Christus leert ons dat dat niet alleen het letterlijke doodslaan, iemand daadwerkelijk het leven benemen doodslaan is. Maar als jij een hele lelijke gedachte hebt over een jongen bij jou op de straat, dan ben je schuldig aan dit gebod. Dan heb je die overvloedige gerechtigheid, dan heb je dus de last van Christus niet vervuld, niet kunnen dragen. Nog een voorbeeld geeft de Heer Jezus. Wat is overspel? Overspel, dat is niet alleen de daad daadwerkelijk in overspel vallen. Nee, ook de gedachte die door je hoofd gaat. Dat is al zonde tegen dit gebod. Dan heb je niet de overvloedige gerechtigheid vervuld. Niet de last van Christus gedragen. Nog een voorbeeld geeft de Heer Jezus. Kijk, je vrienden en je familie liefhebben, dat is niet zo moeilijk. Maar nou je bittere vijanden. Die man, die vrouw, die jongen, waar je zo'n gloeiende hekel aan hebt. En dat met reden, omdat hij je zo te na zit. Zo je leven dwars zit. En die nu met heel je hart liefhebben. Pas dan vervul je die overvloedige gerechtigheid. Pas dan draag je de last van Christus. En dat is het waarmee de Heer Jezus Matthäus 5 besluit. Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen volmaakt is. De last van Christus dragen. Zijn juk op je nemen. Dat is niet licht. Dat is loodzwaar. Hoe kan het dan dat de Heer Jezus zegt dat zijn juk zacht is en zijn last licht is? Zou dat dan liggen in dat tweede woord, dat leren? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart? Leren van Christus, dat betekent toch bij Christus in de leer gaan? Zoals dat wel gebruikelijk is en nog wel gebeurt, dat een jongen die een vak gaat leren bij een vakman in de leer gaat en het handwerk leert en steeds meer leert en steeds beter wordt en dat de dag komt dat hij zijn meesterproef doet. Ja, dat zelfs de dag komt dat de leerling de meester overvleugelt. Zo toenemen in het leren, zo toenemen in de vaardigheden, het zo van Christus leren zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Zachtmoedig te zijn. Helemaal eens te zijn met de wil van God. Ja, Christus die helemaal de wil van God heeft gedaan. Is er iemand die kan zeggen, evenals Christus, zo eens willend te zijn met de weg die je moet gaan? Nederig van hart. Dat betekent helemaal aan de Heere toegewijd. Geen enkele andere gedachte. Maar werkelijk te kunnen zeggen, neem mijn leven, neem het Heer. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Ja, van Christus kon dat gezegd worden. Maar van mij? Zijn juk dragen. Bij hem in de leer gaan. Dat is onmogelijk. Dat kan helemaal niet. Paulus klaagt er ook over. U vindt dat in Romeinen 7. ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Zo dan, ik zelf dien wel met mijn gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Paulus klaagt erover dat ook hij die gerechtigheid niet vervullen, niet dragen, niet tot stand kan brengen. En toch hoor ik Paulus zingen. Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Paulus, hoe kun je nou zingen? Zingen bij deze last, zingen bij deze taak, zingen bij deze opdracht, bij deze onmogelijkheid. Gemeente, onze tekst moeten we heel nauwkeurig lezen, heel precies lezen. Want er staat helemaal niet dat wij de gerechtigheid zelf moeten vervullen. En dat wij het zo van hem moeten leren, dat wij moeten toenemen en hem gelijk moeten worden. Dat staat er helemaal niet. Wat staat er dan wel? Neem mijn juk op u. Dat is niet zo'n juk waarmee je zelf een last draagt. Hier wordt een ander juk bedoeld. Een beeld in die tijd die heel gewoon, heel gebruikelijk was. Een juk wat op twee dieren werd gelegd. Twee ossen die samen een ploeg gingen trekken. En als dan een boer een jonge os had, een beest die het nog niet zo goed kon, die het nog allemaal moest leren. Wat deed dan zo'n boer? Die spande aan het begin een ervaren dier in. En daarachter dat jonge beest. Dat beest dat dan alles nog moest leren. Nou zegt u, dat scheelt al de helft. Want dan draagt de ene dier de helft en dat andere dier draagt het ook. En dan komt het andere beeld van dat leren. Dat is niet een leren waarin we gelijk worden aan Christus, maar een leren als volgeling worden van hem. En dat oud-Nederlands zit ons dan een klein beetje in de weg. Als u één woord anders leest, wordt het beeld wel duidelijk. Leest u maar mee. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig. Dat beeld van die twee dieren die dat werk doen. Dat jonge dier wat erachter loopt. Ach, wat dat dier ook doet. Of hij nou zijn best doet. Of dat hij afgeleid wordt door alles wat er te zien is daar. Het werk wordt gedaan. Uiteindelijk door dat beest wat voorop loopt. Heeft u het beeld, gemeente? Zijn juk op u nemen. Van hem leren. Volgeling worden. Dat betekent achter hem gaan. Dat betekent dat hij het draagt. Dat hij die overvloedige gerechtigheid tot stand brengt. En dat wij volgen mogen. Dat het te krijgen is zonder dat we daar iets voor moeten doen. Dat het waar is. Want we lezen in de profetieën van Jesaja waar gesproken wordt over deze zaligmaker die de gerechtigheid volkomen tot stand brengt. Jesaja 42 vers 1. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht op de heidenen voorbrengen. En hij alleen. En hij is het. Zoals we lezen in Jesaja 53. Om wie de arbeid van zijn ziel, zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Zijn juk op u nemen. Van hem leren. Hij brengt het tot stand. Hij draagt het. Hem volgen we. Van hem verwachten we het. Want zonder hem kunnen we niets doen. En ja, dan leren we het. Net zoals Paulus te zingen. Ik dank u, de Heer Jezus Christus, omdat u het tot stand heeft gebracht. Omdat u alles, maar dan ook alles heeft volbracht. Of valt ons dat een beetje tegen? Zijn wij ook gevallen door die gedachte dat er een tweede bekering plaatsvindt? Dat er een situatie mogelijk is dat een gelovige een vorm van perfectie kan bereiken. Dat er een moment komt dat de zonde geen invloed meer heeft. Dat we al in dit leven heilig kunnen zijn. Gemeente, werkelijk volkomen heilig zijn, dat betekent dat we zelf de gerechtigheid kunnen dragen. Zelf de gerechtigheid tot stand kunnen brengen. Paulus kon het niet. En Christus wijst hier de weg. Het is alleen door hem. Hij alleen heeft de volle prijs betaald. Hij heeft die gerechtigheid tot stand gebracht. De verzoening aangebracht. De ongerechtigheid weggedragen. En er is niets wat wij daaraan kunnen toevoegen. Helemaal niets. En dat hoeft ook niet. En toch, als we het geleerd hebben. Als het ervan gekomen is om hem te volgen. Om leerling, om discipel van hem te zijn. Om zijn juk te dragen. Dan kan het niet anders. Of er is een verlangen in het hart gekomen. Om hem te dienen. Om hem te eren. Oh ja, en dan gaan we ons best doen. En dan even weer dat beeld van die twee dieren. Dat jonge beest wat ziet wat hij moet doen. En dan zijn best gaat doen. Maakt het eigenlijk uit? Nee, uiteindelijk niet. Want het werk is helemaal gedaan. Wordt gedaan door het oudste dier. En toch. Die vraag wordt wel eens gesteld. Hoe kan ik het nou weten? Dat ik de Heer echt dien. Dat ik hem ken. Dat ik hem lief heb. Als zijn liefde in ons leven komt, dan kan het niet anders. Dan komt er ook liefde in ons hart voor hem. Zoals de apostel Johannes het zegt. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan komt het in ons hart, dat verlangen. Heere, ik zal u dienen. Ik zal u loven. Ik zal u volgen. Nee, niet om daarmee de gerechtigheid te dragen. Maar uit dankbaarheid. Het tweede van de tekst. Rust door gerechtigheid. Weet u naar het derde. Die belofte die hier klinkt, dat de Heer rust geeft. We horen dat 3 keer. Ik zal u rust geven. Gij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hier zijn het woorden die duidelijk maken dat het een vrucht is van het werk van Christus. Datgene wat hij geeft op het werk wat hij heeft gedaan. In het wegdragen van onze ongerechtigheden. Het zijn woorden die we ook vinden in Jeremia 6. En daar staan ze aan het slot van een oordeelsprofetie. Het oordeel wat aangekondigd wordt, wat uitgezegd wordt, omdat het volk blijft zondigen en dat het oordeel niet kan uitblijven. En aan het einde als een vorm van een uiterste utopie. Als u toch nog in staat bent om het zelf te doen, ja dan zult u rust vinden. Als een onmogelijkheid. En deze woorden klinken hier. Nee, door ons is het onmogelijk om die rust te vinden, om die rust tot stand te brengen. Maar door het werk van Jezus Christus is het wel mogelijk. Want hij heeft alles volbracht. En zijn werk, dat wat hij gedaan heeft, dat geeft werkelijk rust. En wat is nou die rust? Dat is vrede met God. En ons woord vrede, dat is zo'n armzalig woord. Want de Bijbelse vrede, de shalom, dat is meer dan bij ons als een afwezigheid van oorlog. Maar werkelijk die Bijbelse vrede is harmonie. Dan staat er niets meer tussenin. Dan is het helemaal goed met God. Dan is de toegang tot de Heere open. Dan is er rust. Dan is er vrede. Dan is de oorzaak van de afstand tussen God en de ziel weggenomen. De zonde is weggedaan. En als er rust is, dan mag je weer beantwoorden aan het doel waarvoor je geschapen bent. Het doel waarvoor de Heere je op deze aarde gebracht heeft. Om hem te loven en te prijzen. Om hem de eer te brengen die hij zo waard is. Rust. Rust dat er mogelijk is in de handen van de zaligmaker. Die doorboord zijn. Die wijzen op het werk wat hij gedaan heeft. Veiligheid bij hem. En een uitzicht op een eeuwige erfenis. De eeuwige rust, ongestoord te mogen genieten voor de troon van het Lam. Om hem dan de eer te brengen, omdat hij het zo waard is. Omdat hij alles tot stand heeft gebracht. En die vrede, en die rust, dat is niet als een voorspiegeling van iets wat eenmaal komen zal. Maar die rust die wordt nu al geschonken. Die wordt nu al geproefd. Het is de Heere zelf die door zijn woord en door het werk van de Heilige Geest die rust nu al geven wil. Die rust die ervaren wordt aan de avondmaalstafel. Die rust die geschonken wordt onder de prediking van het woord. Rust te midden van de onrust. Ja, zeg jij misschien, daar verlang ik wel naar. Zeker als ik zie naar de moeite en de zorgen van het leven. De ontluistering van een sterfbed waar we getuigen van waren. Waar het ziekbed overging in het sterfbed en het lichaam aftakelde. En de ziekte doorging en het zo ontluisterend, het lijden zo intens was. Maar waar was toen die rust? En misschien jij ook wel. Oh, je zegt het wel. Ik snak naar rust. Midden in die depressie die ik onderga. Waar ik nachten wakker lig. En waar het niet alleen letterlijk, maar ook in mezelf pikdonker is. Rust. Oh, waar vind ik toch die rust? Nog een keer naar het beeld van de tekst. Want waar wordt het werk gedaan door die twee ossen die een akker ploegen? Vergeet dan even die mooie, prachtige, geëgaliseerde akkers in ons land. Maar denk dan aan die kleine akkertjes in Israël. Vol met rotsen, scherpe stenen, onkruid, doornen en distelen. En daar wordt het werk gedaan. Opnieuw. Achter Christus aan. Hij kiest de weg door het leven heen. En als het moet. Net zoals toen die beesten. Die kwamen er niet zonder schade uit als ze dat werk gedaan hadden. Als er dan moeite zijn. Als er dan zorgen zijn. Als het dan inderdaad stikdonker is. Hij gaat voorop. Hij leidt de weg. Want wie is het die voorop gaat? Het is Jezus Christus, onze zaligmaker. De leidende hoge priester. Hij die het weet wat het is om mens te zijn. Hij die het gezien heeft om zich heen. Die het zelf ervaren heeft wat het is het ontluisterende van het sterven. Hoe heeft hij gehuild bij het graf van zijn vriend Lazarus? Nee, als u uw gebeden opzegt tot hem in de concrete situatie van lijden, van ziekte, van een sterfbed, dan hoeft u het hem niet uit te leggen, want hij weet het, wat het is om mens te zijn. En als jij inderdaad te midden van het stikken donker van het psychische lijden het uitschreeuwt tot hem, dan hoef je de duisternis hem niet te schilderen. Want hoe hing hij in de duisternis op Golgotha? De mensen wilden hem niet hebben. Verlaten van zijn vader. En hoe heeft hij het uitgeroepen? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij weet wat het is om in het stikken donker te zijn. Weer naar het beeld van onze tekst. Dicht achter hem. Verwacht het dan helemaal van hem. Dat hij erbij mag zijn. Gemeente, zo aan het slot van deze preek is de vraag die naar ons toekomt. Kent u hem zo al? Is de gewillige zaligmaker die voorop gaat. Die ons door het leven heen dragen wil. Die ons in de eeuwige heerlijkheid in wil dragen. Of kennen we hem zo nog niet? Dat betekent dat we er alleen voor staan. Alleen in de moeite en de zorgen van het leven. In al zijn schakeringen. Wat op de een of andere manier er altijd is. Maar ook alleen. Als we het leven moeten loslaten. Alleen te midden van de eeuwige onrust. Gemeente, vanochtend wordt deze zaligmaker ons verkondigd. Horen we van de grote rustaanbrenger, Jezus Christus, die alles in orde heeft gemaakt. Wordt het dan niet de hoogste tijd om het van hem te verwachten? Om tot hem de toevlucht te nemen? En dat hele leven van ons, met al die ongerechtigheden, aan zijn voeten neer te leggen. Het hem in handen te leggen. En dat van hem te verwachten. Want buiten deze zaligmaker, dat is wel het concrete van deze tekst. Zeker ook met die scherpe woorden die geklonken hebben tot die drie steden. Het is alleen deze zaligmaker en alleen deze weg dat werkelijk rust en vrede geeft. Verwacht het van hem. Van hem alleen. En als we het geleerd hebben om van hem alles te verwachten, als we bij hem de rust gevonden hebben, te midden van de onrust van ons leven, dan kan het niet anders. Of er komt een heimwee in ons hart. Een verlangen om uit deze onrust ontbonden te mogen worden en met hem te zijn. En dat laat nog een andere betekenis zien aan het slot van onze tekst. Want daar lezen we het. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. U mag het ook zo lezen. Het Grieks laat dat toe. Want mijn juk is nuttig. Dat het leven met alles wat het met zich meebrengt een heimwee geeft naar huis. Een heimwee geeft naar de eeuwige rust. En dat zo dat juk nuttig is. Omdat het ons leert onze hoop en verwachting niet te stellen op dit leven. Maar uit te zien naar de dag dat we ontbonden mogen worden. En bij hem te mogen zijn. De dag van Jezus Christus om in te mogen gaan in de eeuwige rust. Gemeente, tot slotte, rust. Wat verlangen we daarnaar? Wat haken we daarnaar? En soms, heel soms zo van die momenten in het leven, bijvoorbeeld in dat Zwitserse bergdorpje, dan is het even rustig. Maar hoe snel is zo'n rust verstoord door een bericht wat op de app binnenkomt? En wat kan een eenvoudige wesp een onrust geven? Ja, sterker nog, en dat leert ons Augustinus al. Wat is ons hart onrustig? Totdat het rust vindt in Jezus Christus alleen. Hebben we het geleerd? Dan hebben we het ook geleerd om dit te zingen. Stamelend, maar toch zeker. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Als wij alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. Och wanneer mijn oog eens breekt, het angstig doodzweekt van mij leekt, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Amen.